onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 45, het vierde vers. Nu uit het woord van God uit het boek Job en daarvan het 19e hoofdstuk.
Maar Job antwoordde en zeide: hoe lang zult gij lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu 10 maal schande mij aangedaan. Gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij. Maar ook het zij waarlijk dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gijlieden waarlijk u verheft tegen mij en mijn smaad tegen mij drijft, weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Zie, ik roep geweld, doch wordt niet verhoord. Ik schreeuw, doch daar is geen recht. Hij heeft mijn weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan, en over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken, en de kroon mijns hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toren tegen mij ontstoken en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Zijn benden zijn tezamen aangekomen, en hebben tegen mij hun weg gebaand en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan, en die mij kennen, zekerlijk, ze zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op, en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is van mijn huisvrouw vreemd. En ik smeek om der kinderen mijn schootswil. Ook versmaden mij de jonge kinderen. Sta ik op, zo spreken ze mij tegen. Alle mensen zijn mijn heimelijke raads, hebben een gruwel aan mij, en die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees, en ik ben ontkomen met de huid mijner tanden. Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner. O gij mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden zich nog toch opgeschreven werden, och, of zij in een boek ook werden opgetekend, dat zij met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want ik weet, mijn verlosser leeft, en hij zal de laatste over een stok opstaan. En als ze nu mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Terwijl ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen. En niet de vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zult zeggen waarom vervolgen wij hem? Nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt, schroomt vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards, omdat gij weet dat er een gericht is.
Thans, deze doopbediening met de dankzegging, en wij vragen daar de Heer zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heere Jezus Christus wast en toeneemt, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Vervul u daartoe deze ouders met uw genade. Geef ze die aangebondenheid aan uw troon in de weg van het gebed, om dit van hun, voor hun kindje van u te mogen begeren. Opdat ze het zouden uitroepen, wonderlijk zijn uw wegen, o Heere, ook weet het mijne ziel zeer wel. Opdat ze ieder persoonlijk bij dit heil zouden worden betrokken, wat gij nu aan hen en aan ons te samen geopenbaard hebt, ook in de bediening van dit heilig verbond. Heere, wil dit kindje voor uw rekening nemen voor tijd en eeuwigheid, wil het dekken in de schaduw van uw vleugelen, geef het een nieuw hartje, opdat het getroost en zalig zou mogen leven, en eenmaal in de schade daaruit verkoren zou mogen meezingen, het lied van Mozes en van het Lam. Heere, wil u ook ons met uw vrezen vervullen, opdat wij de betekenis van dit goddelijk verbond voor het eerst op opnieuw zouden mogen verstaan. Wat kunnen onze harten ingezonken zijn? Wat kan ons leven ver, ver bij de betekenis van onze doop vandaan staan? O God, open u onze ogen, opdat we zien zouden de plaats die gij ons gegeven hebt, opdat we op het voorrecht zouden letten, dat u ons de boodschap van uw genade wilt verkondigen. Ach, werk u het in onze harten, door die onwederstandelijke kracht van uw heilige geest, opdat we verslagen werden onder zulke waarheden, en dat we u den Heere te voet zouden vallen, uitroepende met de mannen op de Pinksterdag: wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Opdat ook zo die kracht van Jezus bloed in onze ziel ervaren worden zou, en we zouden opstaan in een nieuw leven, om niet meer onze eigen wil te doen en ons leven voor te zetten, maar om met Paulus te mogen zeggen: en ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Opdat we zo zijn beeld zouden vertonen voor de wereld, voor God, voor de engelen in de hemel, en ook voor de duivelen, opdat we het openbaren zouden, niet meer de zonde te dienen, maar God te leven al de dagen van ons leven. Heere, gij hebt zulk een volk op de wereld geformeerd, het welk zijn begeerte in het hart legt, ja ook de kracht door uw geest verleent, om in een nieuw godzalig leven te mogen leren wandelen. En hoewel we alle van onszelf moeten zeggen dat we het niet verkregen hebben, dat we niet volmaakt zijn, dat we niet tot de voorgestelde volkomenheid gekomen zijn, zo mogen we ook met de apostel getuigen: gij weet het, o God, maar ik jaag ernaar, dat ik het ook grijpen mogen waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Het is toch de begeerte, Heere, van al uw kinderen, om te mogen opvatten in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus, om te mogen wandelen waardiglijk der roeping Gods, waarmee gij ons geroepen hebt, om te mogen toenemen in heiligmaking, om eenmaal zonder zonde voor uw aangezicht te mogen verschijnen. Heere, breek u daartoe alle hoogten in ons leven af, die zich verheffen tegen de kennis van Jezus Christus, wil ons nederig en klein voor uw aangezicht maken, want nederige die verhoogt gij, en ootmoedige schijnt ge uw genade. Het is toch de weg waarin ge uw beloftenissen vervult, o vorst des levens, grote Immanuel, en ge roept het ook ons toe: vergeet en verlaat dan, o dochter, uw vaders huis, en wat u voortijds bekoorlijk schijnt, en kom om met de schoonheid van deze koning en met de heerlijkheid van zijn dienst bevangen het smalle spoor des levens te mogen gaan. Heere, hoe groot is toch het goed wat hier op aarde reeds schenkt aan die u vrezen, want geschenkt in beginsel die vrede die de wereld niet kent, die het hart in u verheugt, die de weg met blijdschap doet bewandelen. En ook als het kruis ons drukt en moeite en zorgen over ons komen, doe ons dan met Job getuigen: ik weet, mijn verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als ze na mijn huid doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, terwijl ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot, dat dit verlangen door uw geest opgescherpt telkens in ons zou leven, opdat we zo ons levenspad zouden voortzetten, met het hoofd omhoog, met het oog op u geslagen, te mogen weten dat onze verlossing nabij is. Wat dan ook valt op de aarde, en wat in ons leven ons tegenkomt, en wie we ook blijven vanwege onze zonde, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat ge ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. Dan mogen een zee van ramp met haar golven slaan. Maar gij, o Heere, staat borg voor al de u, want gij hebt ze lief gehad met een eeuwige liefde. En die geliefd hebt, die hebt geliefd ten einde toe. Ja, vervul dan zo onze harten vanavond door de bediening van uw woord, met dat heilig ontzag, met die innerlijke liefde, met die hartelijke begeerte om nu alleen voor u te mogen leven, om de wereld onder onze voeten te hebben en het oog op u geslagen te houden. Ach, beminnelijk vorst, laat ons uw voetstappen mogen horen. Doe ons de heerlijkheid van uw klederen rieken, die uit elke benen paleis u worden toegevoegd. Ja, verblijft u de bruid. Het is toch uw kerk. Het is toch uw bruid die ge geroepen hebt. Van de einde der aarde die ge lief gehad hebt. Die gevoed in het vaders huis. Heere, laat uw ontfermingen, laat uw genade onze ziel met uw troost mogen verblijden en verrijken. En wil u al onze zonden ons uit gunst vergeven. De menigte onze omzwervingen niet meer gedenken. Houd u onze handen vast en leid u onze voeten op het smalle pad des levens. Wil u de bedroefden verheugen, wil u de rouwdragende, de ellendige, die in moeite en in zuchten en wegen moeten voortzetten, met uw gunst omringen. O trooster der treurigen, wil u zijn met de stervenden. Sta u ze aan hun rechterhand, leid u ze naar uw raad. Breng ze in uw heerlijkheid. Geef goden te zwijgen en te letten op het eind van schere wegen. Want u hebt het beloofd, Heere. U zult nimmer laten varen wat uw hand eenmaal begon. U zijt het die dood geweest zijn, maar die leeft, de eerste en de laatste, de voleinder van uw arbeid. Heere, doe ons daar getroost mee de voet. Sterk ook uw ganse kerk over het ronde aarde, waar ze ook vergaderd. Zegen u de arbeid en liefde op de zendingsvelden. Wil u zijn met zoveel mensen die in nood en in ellende verkeren, die onder het gerommel van uw oordelen ver van huis en haard verdreven zijn, die opgeschrikt door vreselijke oordelen, door aardbevingen en door oorlogen verdreven zijn van hun woonplaats. O, wij bevelen ze aan u, o almachtige God. Laat ook deze dingen ons mogen heenwijzen naar uw woord waarin gij gesproken hebt. Houd dan uw lampen brandende en uw lenden om God. Want hij komt om de aarde te richten. Heere, gedenk u ook aan onze zieken, aan degene die thuis en in het ziekenhuis zijn, aan onze oude van dagen die met ons mee mogen luisteren of die daar ook van verstoken zijn. Help u ze en geef u ze ook kracht om alles wat u op hun hand zet te mogen dragen. Heere, wil u ook aan onze jongens, aan onze mannen gedenken die in 's land dienst zijn. Maak ze getrouw, getrouw om daar als goede krijgsknechten van Jezus Christus het vaandel van u, o Koning Jezus, te mogen voordragen en achter die bloed- en kruisbanier al strijdend de wereld te mogen overwinnen, opdat ze op de plaats waar gij ze gesteld hebben ook uw heerlijke naam zouden uitdragen. Heere, gedenk ook aan uw kerk, overal waar die vergadert met al uw knechten. Zegen onze regering, zegen ons vorstenhuis. Heere, wil ook in deze tijden betonen dat u ons niet prijsgeeft aan de machten der revolutie, aan de machten van het ongeloof, maar wil u ons met ons kroost leiden in spoor der gerechtigheid. O barmhartige Vader, hoor ons en handel niet met ons naar onze zonde, maar aanschouw ons in hem die aan uw rechterhand altijd voor ons bidt. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 89, het 8e vers. Thank you. wat is het altijd weer een schoon getuigenis van de leider uit het land van Us. Hetgeen we straks samen hebben gelezen uit het woord van God. Wanneer God zich tegen hem keert als een vijand. Wanneer Satan hem alles ontneemt. Wanneer zijn drie vrienden 7 dagen sprakeloos bij hem zitten. En tenslotte het in hun spreken nog erger maken als in hun zwijgen. Wanneer ze hem hooghartig en koud veroordelen. En hem van ongerechtigheden beschuldigen. Waar hij part nog deel aan had. Ja, wanneer ze in hoogmoedige eigenwaan zeggen. Onze stand is niet veranderd. Maar gij Job, die daar met boze zwier bezet. Op de best hoop neerzit van alles, van God en alle mensen, verlaten, althans, zo het voor het oog der mensen was. In waarheid heeft God hem niet verlaten. Zelfs in zijn grootste benauwdheden heeft hij zijn Heilige Geest niet van hem genomen. Maar voor het oog van de mensen was hij van God en alle mensen. Zelfs van zijn eigen vrouw, van zijn liefste vrienden, verlaten. En dan zien we het wonder in het leven van Job. Dan, wanneer de nood zo hoog klimt, dat hij uitroept, ontferm u, o mijn vrienden. Want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Dan grijpt hij die slaande hand. En dan kust hij dat zwaard van Gods verbogenheid. En klemt zich vast met zijn lamme handen. Met zijn verloren leven aan de kruispaal. En roept Job het reeds uit. Ik weet, mijn verlosser leeft. Het mogen dan schijnen alsof hij dood is. Het mogen schijnen alsof hij zich als een vijand tegen mij gekeerd heeft. Maar ik weet. Ik weet, zegt Job. Hij kon niet meer zeggen, ik ervaar het. Hij kon ook niet meer zeggen, het blijkt overal uit. Nee, het bleek overal uit, alsof God voor Job dood was. En dan, in die nood van zijn leven, roept hij uit, ik weet mijn verlosser leeft. En eens zal die mijn druk verwisselen in geluk. Zie daarvan. Spreek nu de laatste vraag van de 6e zondagsafdeling, vraag 19 van zondagstest. Daar staat in vraag 19, waaruit weet gij dat? Dat namelijk, dat die middelaar onze Heere Jezus Christus is. Dat was immers het antwoord op de vorige vraag. Waaruit weet gij dat? En dan zegt het antwoord, uit het heilig evangelie. Het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Deze 19e vraag met het antwoord spreekt ons dus van Jezus Christus geopenbaard in het evangelie. Ten eerste door God geopenbaard staat. Ten tweede onder de wet afgeschaduwd. En ten derde door Jezus Christus zelf vervuld. Bij gewichtige zaken vragen wij gewoonlijk, zeg, van wie weet je dat? Van wie heb je dat gehoord? Hoe ben je daarachter gekomen? Dat doet ook de onderwijzer. In de vorige zondag, of in de vorige vraag, is er immers uitgeroepen, onze Heere Jezus Christus, hij is de middelaar, hij is de borg, hij is de losser, hij is de zaligmaker. Vanzelf, bij een zaak van zoveel belang, van zulk een gewicht, vragen we, maar hoe weet je dat? Hoe ben je daarachter gekomen? Wie heeft je dat geopenbaard? Want immers, daar hangt het aan. Dat is in ons natuurlijk leven ook zo. Het is een groot verschil wie er iets tegen ons zegt. Dat is een groot verschil. We kennen mensen dus, ieder in ons eigen leven. Als we van die op die iets horen, zeggen we, oh, hij heeft het gezegd. Met andere woorden, nou, je moet het maar met een korreltje zout nemen. Het zal wel sterk overdreven zijn, want hij fantaseert nu eenmaal altijd. Zo is het in het natuurlijk leven ten opzichte van natuurlijke dingen. Maar als hier dan de onderwijzer ons komt openbaren, dat het onze Heere Jezus Christus is, die middelaar Gods en der mensen, die enige man op de ganse aarde die ons verlossen kan van onze zonden, dat ontzaggelijk feit, dan vraagt de rechte onderwijzer, maar wie heeft dat gezegd? Hoe kom je daarbij? Wie heeft je dat bekendgemaakt? Hoe ben je daarachter gekomen? En dan is het antwoord, dat weet ik, uit het heilig evangelie. Dat weten we daaruit. Waaruit weten we dat? De wetenschap heeft in de kerk door alle eeuwen heen geen beste beurt gemaakt. De wetenschap heeft zich menigmaal verzet tegen de geopenbaarde waarheid van God. Die wetenschap die niet gegrond is op de waarachtige wijsheid, maakt de chaos in het leven van de mens des te groter. Als ons verstand niet verlicht is en ons hart niet vernieuwd is door de Heilige Geest, hoeveel te meer wetenschap we dan vergaderen, hoeveel te dwazer dat we voor God worden. Dat werkt de grote chaos in ons leven. Dat maakt ons steeds opstandiger tegen God. De mensen der wetenschap, die niet waarachtig christen zijn, die spannen hun boog en die scherpen hun pijlen meer dan de onverstandige tegen God en tegen zijn dienst. Dus ik zeg, de wetenschap komt er niet best af in de kerk. Daar heeft ze zelf schuld van. Door alle eeuwen heen is het bewezen. En toch zegt hier de onderwijzer, waaruit weet je dat? Hij spreekt hier dus niet rechtstreeks over hoe ervaart u dat? Hoe gevoelt u dat? Hoe beleeft u dat? Dat is allemaal ook waar. Maar hij zegt hier, waaruit weet je dat? Ja, daar zijn twee grote gevaren die de kerk bedreigen. Het zijn twee sloten langs die ene weg. De een is aan de rechterzijde van de weg gegraven en de ander is aan de linkerzijde van de weg gegraven. Welke zijn dat? Wel ten opzichte van deze zondagsafdeling, dan is het ten eerste die wetenschap die maar aanneemt, zo zonder meer aanneemt. Men neemt het aan, men gelooft het, men aanvaardt het, zover als het verstand de wonderen Gods aanvaarden kan, zover als een mens niet geheel vijandig tegen God staat ook, in zijn verstandelijke vermogens, in zijn kennis en in zijn wetenschap. Daar zijn gelukkig nog vele mensen die het woord als zodanig nog aanvaarden als het woord der waarheid. Die zeggen, ik geloof dat het de Bijbel is. Ik geloof dat God ons dat gegeven heeft. Ik geloof dat daarin de weg der zaligheid ons verkondigd wordt. En ik zeg, dat is een voorrecht, maar het is toch niet genoeg. En wanneer deze wetenschap ons geruststelt, wanneer deze wetenschap ons genoeg doet hebben aan die wetenschap, aan die kennis, aan datgene wat we verworven hebben, doordat we in de gemeente des Heren mogen leven, dan komen we in die ene kant, in die sloot terecht, zou ik het willen noemen, aan de ene kant van de weg. Dan zitten we er dus naast. Maar nu is er ook een andere mogelijkheid en die is lang niet ondenkbaar in onze gemeente, in zonderheid in onze gemeente. Dan ruilt men het weten voor het gevoelen. En dat is ook een van de weg afdwalen. Dan gaat men volledig op in de beleving, in de inspraak in ons hart. Dan drijft men volledig op eigen voorstelling. En iemand die dan zulke verkeerde voorstellingen, want dat zijn het altijd, indien ze niet geconformeerd zijn aan het woord van God. Iemand die dan die verkeerde voorstellingen wil reguleren, of wil terugleiden, of wil corrigeren, die wordt aangezien voor een letterknecht. Ja, jij met je Bijbel, en jij met je wetenschap, en jij met je tekst zus en tekst zo. Het zal maar aankomen op de ervaring, op de beleving. Het zal er maar om gaan, wat gevoel je ervan, wat ervaar je ervan. En u moet u me goed verstaan. Het een is zonder het ander niet in te denken, althans niet zaligmakend. Daar is geen wetenschap, geen rechte, door de Heilige Geest gewerkte wetenschap, zonder ervaring, zonder gevoel, zonder beleving. Maar ervaring, gevoel en beleving zonder wetenschap, dat is ook verdrinken. Denk er goed aan. Dat is aan de andere zijde in de sloot vallen. En waar dat je nou verdrinkt aan de rechter of aan de linkerzijde, dat doet er niet toe. Het is allebei even ongelukkig. Dus daarom, we moeten erop letten dat we gaan mogen in het midden van de paden des rechts. En daarin wil de onderwijzer ons de leidsman zijn. Het is een wetenschap dat er een God is, dat die God rechtvaardig is. Dat ik voor die rechtvaardige God niet bestaan kan. Dat ik voor die rechtvaardige God minder ben dan een druppel aan een emmer. En een stokje aan de weegschaal. Maar het is ook een wetenschap dat die rechtvaardige God zijn zoon gezonden heeft. Omdat goddeloze zondaren met God verzoend zouden worden in het bloed van die zoon. Dat is ook een wetenschap. En deze wetenschap die laat ons niet koud, die laat ons niet onbewogen. Dat is geen geloof waarvan Jacobus zegt, een geloof zonder de werken. Dat is een doodgeloof. Maar dat geloof, die wetenschap die hier uitspreekt, dat is een zijde van het waarachtig geloof. Want het geloof heeft vele zijden. Kennen, toestemmen, vertrouwen en weten. Dat is ook een zijde van het geloof. En wanneer die wetenschap nu als een zijde van het geloof functioneert in ons leven, dan is het geen wetenschap die ons koud en ongevoelig laat. Dan is het geen wetenschap waarvan we zeggen, ziezo, dat weten we nu weer. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Nee, maar dan is het een wetenschap die de onderwijzer in de vorige vraag al heeft doen jubelen. Om de Heere Jezus Christus, toen hij het licht van Gods genade in zijn ziel zag opgaan, dat veranderde zijn leven als in een ogenblik. Dat was het. Want bij Job in het begin zo openbaar werd, hij in de nachten voor de leven, dat sterlicht der hoop zag dagen, uitstrekte naar het eind van zijn leven en zeide, God zal ik ontmoeten. En dan, als een verzoend God in Jezus Christus, want hij lief. Dat is die wetenschap die het hart in intense blijdschap, in hartelijke verheuging, in volledig vertrouwen op God doet rusten. Waaruit weet je dat? Uit het heilig evangelie staat er. Het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. God heeft dat evangelie, het heilig evangelie, eerst in het paradijs geopenbaard, staat er. Dus het evangelie was er reeds voor de schrift er was. Want voor Mozes dagen lezen we niet van een Bijbel, van boeken die beschreven waren. Pas in Mozes dagen lezen we dat de Heere zegt dat hij hetgeen God tot hem spreekt in een boek moet schrijven. Maar al was er dan nog geen heilige schrift, al waren er dan nog geen boeken die beschreven waren, toch was er reeds evangelie. Te dien opzichte zou je kunnen zeggen dat het evangelie meer is als de schrift. Het was voor de schrift was. reeds evangelie. En dan staat er, God heeft het geopenbaard. God heeft het eerstelijk in het paradijs geopenbaard. Ja, dan moet u eens even bij stilstaan. Wat dat is. God heeft het evangelie geopenbaard in het paradijs. Want wat gebeurde daar? Ach, natuurlijk, onze kinderen kunnen het wel vertellen. Daar zijn twee mensen die het paradijs tot een hel gemaakt hebben. Twee mensen die van God, van zijn dienst, van zijn vrezen zich hebben afgekeerd. Die hand in hand samen met de duivel tegen God een complot gemaakt hebben. Om voortaan de wereld voor zichzelf op te eisen. En een stormrammen te plaatsen tegen de poorten des hemels. Om kon het zijn de God van hemel en aarde te onttronen. Want dat is toch eigenlijk de opzet van de Satan geweest. In het verleiden van het eerste mensenpaar. Maar dat is ook opgekomen op een voor ons onbegrijpelijke wijze. In het hart van de eerste mensen. Om God van zijn waardigheid te beroven. Om hem te ontkronen. En om de plaats van God in te nemen. En nu. Wat zouden we nu anders verwachten. Als wij zulke geschiedenis moesten beschrijven. Als dat het einde hiervan zou zijn. En toen stond God op. Uit zijn heilige woning. En verdierf ze al. Maar we zouden zeggen. Met de kennis. Zelfs met onze verduisterde kennis die we hebben overgehaald, zouden we moeten zeggen, ja, dat moet het einde zijn. Toen moet die grote God zijn opgestaan. En toen moet hij dit eerste mensenpaar van voor zijn aangezicht hebben weggeslingerd. Dat kan niet anders. Is niet waar? Dat kan niet anders. En u staat er in onze geloofsbelijdenis, die gegrond is, volledig gegrond op de heilige schrift. Dat God dat niet gedaan heeft. In plaats van die sententie aan onze eerste ouders te voltrekken, is hij tot hen gekomen. Toen ze al bevende van hem vloden. En staat en heeft hem getroost. Belovende hem zijn zoon te zullen zenden. O nee, deze mensen zuchten niet, zend Heer uw licht en waarheid neer. Dit waren twee verstokte zondaren. Dit waren twee mensen die samenspanden met de duivel. Dit waren twee mensen die God haatten. Dit waren twee mensen die nooit meer naar God zich zouden toegekeerd hebben. En in plaats dat God zulke wederspannigen verplettert, biedt hij hen zijn vriendschap. Zij hebben van het paradijs een hel gemaakt. God maakt van hun hel een paradijs. Door zich neder te buigen in zijn ontferming. Door hen te troosten. Te troosten. Te troosten in hun angst. In hun vrees, want dat is het gevolg van de zonde. Angst, vrezen, die van God afdrijft, die voor God doet sidderen, die van God wegvlucht, kon het zijn, naar het eind van het land. En wat doet God aan deze mensen? Ach, hij verplettert ze, maar hij verplettert ze niet in zijn toren. Hij verplettert ze door de boodschap van zijn evangelie. Door zijn goddelijke genadeboodschap. En hij zegt, mag ik het zo eens met mijn eigen woorden zeggen, voor de kinderen dan. Mag ik het zo eens zeggen, hij zegt tegen Adam en Eva, ik zal jullie niet verdoemen. Ik zal jullie niet voor eeuwig van me afstoten. Ik zal het oordeel over jullie hoofd niet uitstorten. Maar ik zal de band die jullie gelegd hebben met Satan verbreken. Je zal weer loskomen van de duivel. Ik zal je verlossen. En hij geeft ook het middel. De weg te kennen. Hij zegt, dan zal ik mijn zoon zenden. Als het zaad van de vrouw. Als het kind van Maria. En die zal de heldraak de kop verpletteren. En ja. En dan tekent hij Christus reeds in zijn lijden. Dan ziet Adam en Eva hem in beginsel al sterven aan het kruis. Maar nu zal die heldraak. Nu zal de duivel. De verzenen van het kind vermorselen. Hij zal hem niet doden. Maar de verzenen van het kind vermorselen. Want Jezus is niet gedood door de duivel. O, denk dat nooit. Hij heeft zijn leven afgelegd in de hand zijn vaders. Hij is onder de toorn Gods gestorven. Vrijwillig gevende zijn leven. De duivel heeft zijn leven niet genomen. Hij heeft het afgelegd. Ik heb macht, zegt hij, mijn leven af te leggen. En ik heb macht het wederom aan te nemen. Dit heeft hij van mijn vader ontvangen. Zo getuigt hij. En dan wijst God in het paradijs. Het eerste mensenpaar. Al naar het kruis van Golgotha. En ik zeg, daarmee heeft hij ze verpletterd. Niet verpletterd door ze van zich af te stoten. Maar verpletterd aan zijn hart. Daarmee zijn ze aan zijn voeten neergezonken. In heilige verwondering. En heeft Adam zijn eerste geloofsdaad geoefend. Uitroepende, Eva, moeder alle levende, God zal zijn wijsheid nimmer krenken. Zijn lippen hebben het gesproken. Ik weet wel, het was het evangelie nog in de bolste. Het was het evangelie in de knop en in de kiem. Maar meer hebben die eerste twee mensen niet nodig gehad. Ze hebben het verstaan. God heeft zijn gramschap afgewend. Hij bewijst ons zijn liefde weer. Hij heeft in de weg van genade ons verdwaalde verloren kinderen weer teruggebracht. En dan zorgt hij ook voor hen. Dan belooft hij ze niet alleen te verlossen van de eeuwige dood. En te brengen in zijn eeuwige heerlijkheid. Maar dan komt hij ook. En dan maakt hij klederen van vellen. En hij doet ze Adam en Eva aan. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Hier horen we de woorden van Jezus reeds op die eerste bladzijde van de Bijbel. En zij dan niet bezorgd, zeggende wat zult ge eten of wat zult ge drinken. Of waarmede zult ge u kleden, want alle deze dingen zoeken de heiden. God bekleedt het eerste mensenpaar met vellen van beesten. Eerst het een hof worden uitgezonden, heeft hij ze reeds gedekt, met het kleed door hemzelf bereid, door hemzelf gemaakt. Is dat geen evangelie? O, als u nou die geschiedenis nog eens leest, denk daar dan eens bij door. Dat is nu Gods evangelie. Dat is nu het werk van de middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus, die weliswaar nog niet geboren was als mens. Maar die toch reeds in de raad Gods gegeven was voor de grondlegging der eeuwen als een borg der zijde. En die met zijn ziel zich garant gesteld had in die eeuwige vrede raad om in de tijd te komen en te betalen alles wat het mensenpaar en al degenen die met hen in de eeuwige zaligheid zouden delen hadden gedaan tegen God en tegen zijn heilige wet. God heeft dat evangelie eerst geopenbaard. Daar staat, we willen op elk woord letten. Daar staat, hij heeft het geopenbaard. Openbaren. Iets wat we openbaren, dat is er. Maar het is nog onbekend. Zo was het ook toen. Zo is het ook nu. Het is een openbaring. In de volle zin des woords. Als we het mogen zien. Als we het mogen weten. Jezus is ook voor mij gestorven. Dat is een openbaring. Ik zeg, dat is er, dat is waar. Dat is er, dat was er reeds voordat Adam en Eva gevallen waren. Ik heb straks gezegd, in die eeuwige vrederaad heeft Christus zich reeds als borg gegeven. Toen heeft hij zich reeds de Vader gegeven om in de tijd te komen, te lijden en te sterven. Zie, hier ben ik. Zo heeft het door de hemelzalen geklonken. Zie, hier ben ik. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewam. Toen heeft hij zich reeds gegeven, maar het was nog verborgen. Satan wist er niet van. Adam en Eva, ze wisten er niet van. Zij hadden het ook niet nodig. Maar toen Satan dacht zijn slag geslagen te hebben, toen het eerste mensenpaar van schrik ineen krom, toen heeft God iets van zijn hart laten zien. Toen heeft God tegen Adam en Eva gezegd, zo ben ik nu. Toen heeft God aan zondaren zijn gunst geboden. Geliefde, dat doet de Heer nog. O, laat dat uw hart nu eens gaande maken om hem te zoeken. Dat doet hij nog. Hij maakt nog dode leven. Hij zoekt nog degene die hem niet zoekt. Hij vraagt nog steeds naar zonde. Hij komt nog steeds met zijn erbarmen tot mensen die het niet verdiend hebben. Die tot hiertoe in de zonde geleefd hebben. Die tot hiertoe de Heere diep in hun hart gehaat hebben. Die tot hiertoe gemeene zaak met de Satan gemaakt hebben. Die tot hiertoe de aarde tot een hel gemaakt hebben. Hun eigen leven, hun gezinsleven, tot een hel gemaakt hebben. Tot zulke mensen komt God nu vanavond. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons, naar onze zonde. Hij is vriendelijk en straft tot geen stonde ons naar verdienst. Maar hij schuilt ons alles kwijt. Hij heeft het geopenbaard. Hij die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid geopenbaard staat. Maar zo is het ook nog in het hart van een pelgrim op reis uit de stad verderf naar het Jeruzalem dat boven is, geopenbaard. Het is er. Het is er ook voor degene die nu nog schrijt en weent. Het is er ook voor degene die met een beklemde ziel, met een bekommerd hart over de aarde gaat. Het is er ook voor degene die zegt, ach, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Voor zulke is het er. Alleen, het is u misschien nog niet geopenbaard. Of het is u misschien maar ten dele geopenbaard. Ach, het is Gods gewone weg om ook die heerlijkheid aanstonds te ontsluiten. Om ook die heerlijkheid die in Christus Jezus is te doen opgaan gelijk het morgenrood. Dat komt eer de zon gezien wordt. Zo ook in het hart van de naar God hongerende en dorstige. God openbaart het. Dat doet hij nu nog. En hij openbaart het aan nederigen. Hij openbaart het aan degene die in ootmoedigheid het van hem aanbidden. Hij openbaart het aan mensen die van zichzelf moeten zeggen, Heere, ik heb het niet verdiend. Hij openbaart het aan de zulke die aan de zijde Gods vallen, die met David zeggen, ik beken dan u, o Heere, oprecht mijn zonde, behoort u tot de zulke, die in de vorige zondagsafdelingen beschreven zijn als mensen die het eerlijk zeggen, Heere, ik heb naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straffen verdiend, ik heb het eerlijk verdiend, maar ontferm u mijner. O Heer, aan de zulke openbaart hij. O, dat is het wonder van Gods genade. En hoe openbaart hij het? Daar staat dat hij het openbaart uit het heilig evangelie. Die Christus, die wordt geopenbaard uit het heilig evangelie. Dat is de schrift voor ons. Nu de woorden Gods zijn opgetekend en de kanon der schriften is afgesloten. En de Heilige Geest alleen werkt door dit beschreven woord. Heb u zo Christus ook uit het evangelie van God geopenbaard gekregen. Dat is het grootste wonder dat God ons zijn vriendschap biedt. Dat God dat evangelie openbaart. Dat God nu zelf Christus geeft. dat de rechter zijn zoon heeft, dat hem tegen wie we overtreden hebben, ons een vriendschap biedt. Dat hij ons in Christus de hand reikt. En dat hij zegt, zondaar, ik heb geen lust in uw dood en in uw verderf. Kijk maar, hier is mijn kind. Ik heb hem ten dode overgegeven, opdat u goddeloze zou hebben. Heeft dat uw ziel ook wel eens verpletterd? Zo verpletterd, zoals de wet het nog nooit gedaan. Want dan vlucht het ge nog steeds van God af. Van de een naar de andere zijde van de aarde. Maar als het evangelie van Gods genade u verbrijzelt, dan valt u aan de voeten Gods. Dan ligt u als een weerloos lam in de schoot van hem. Die zijn hand naar u uitstrekte. Die hand die al bevende zag aankomen misschien. Die hand waarvan gevreesde, o, als God op me spreken zal, dan zal die spreken van oordeel en van gericht. Ik heb een vreze gevreesd en ze is me overkomen. Zo kan het menigmaal zijn in het hart van Gods kinderen. Maar zie, als zulke bedroefde, zulke eenvoudige, zulke van alle hoogten afgedrevene, zulke bekommerde naar God, zulke buigende zielen, dat woord van Gods genade mogen horen, op zijn tijd en op zijn wijze en op zijn plaats, dan openbaart die God, die de hand van zijn gramschap over alle goddelozen heeft opgeheven, voor zulke zijn genade. Wat wordt dat een wonder? Wat wordt dat een wonder, geliefden? Als we door de tralie van het woord van God de Christus der schriften mogen ontdekken, en in zijn aangezicht de glans van Gods genade mogen zien. Heb u het in uw leven wel eens aanschouwd? O, dat is een weten. Maar dat is zulk een weten. Dat onze ziel verbrijzelt. Dat ons verbreekt en verootmoedigt. Dat ons uit doet roepen. O God, ik ben niet waardig. Dat onder mijn dak zou inkomen. Degene die weten dat Jezus Christus leeft. Die even tevoren dood geweest is. Dat zijn niet de groten, niet de hogen, maar dat zijn de ootmoedigen, de nederigen, de kleinen, die aan zijn voeten buigen. God heeft het geopenbaard en hij openbaart het nog. Die openbaring is voortgegaan, daar staat daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, de patriarchen, de vaders van de huisgezinnen, zoals Abraham, en Isaac en Jacob en Henoch en Noach, dat waren patriarchen. Deze allen hebben dat evangelie van Gods genade mogen voordragen aan hun zaad. Henoch heeft getuigd van hem die komt met zijn vele duizenden van engelen. Hij wandelde met God. Noach, elke plank aan de ark was een boodschap van God. Elke nagel die hij indreef in het hout, was een roepstem. Hij komt, haast u om uw levenswil. Noach, de prediker der gerechtigheid, hij heeft van dat evangelie gesproken, want die ark was een evangelie. Dat was het evangelie, die ark die riep de zondaar toe, kom, 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 want deze aarde gaat verloren. En zo heeft hij gebouwd. 120 jaren lang. En ze hebben zich niet laten gezegd. O, het is ons tot een waarschuwend voorbeeld geschreven. Geliefden, ze hebben gespot met de prediking van het evangelie. Totdat God de ark toesloot en de hemel opende. Zodat de eerste wereld door water verging. En toen was het te laat. Toen was het te laat. Ja, dat is nog zo. Die boodschap van Gods genade vraagt. Die zegt, geen oog, spreek tot ons zachte ding, schouw ons bedriegerijen. Die alleen de roepstem van vrede, vrede en geen gevaar wilt horen. Ge bedriegt uw ziel, ge gaat voten te bedriegen, totdat uw levensdraad wordt afgesneden. En dan is te laat, ach heden, God openbaart het nog. Zelfs door die spraak van patriarchen roept hij ons nog toe, haast u om uw levenswil. Want het Oude Testament, dat is niet waardeloos geworden. Wij mogen het Oude Testament lezen in de lichtglans van het Nieuwe Testament. En dan valt er een heerlijk licht op die verkondiging van dat eeuwige evangelie. Al de geslachten toe. Door patriarchen en profeten. Ook door profeten. Ja, denk eens in. Om er maar een enkele te noemen die u alle kent. Denk eens hoe heerlijk Jesaja van hem gesproken heeft. Zie, de maagd zal zwanger worden. En een zoon baren, zoals zijn naam Immanuel heet. Hoe heeft hij getuigd van het reisje wat voort zou komen. Een afgehouden tronk van Isi. O, lees nog eens Jesaja 53. Dat hele evangelie in het klein. Waar de man van smarten wordt voorgesteld. Als de leidende borg, als het stemmeloos lam. Hoe heerlijk heeft hij dat evangelie van Gods genade gepredikt. Als profeet onder het Oude Testament. Denk eens om er maar niet meer te noemen aan Zacharias. Waar die zegt, te 10 dagen zal er een fontein geopend worden. Te 10 dagen namelijk. Als de rouwklagen in Israël groot zou zijn. Gelijk de rouwklagen over Josia in het dal van Hadad-Rimmon. Te 10 dagen zal er een fontein geopend worden. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Hebben ze niet getuigd van die man die komen zou als een verberging tegen de wind en als een schuilplaats tegen de vloed. Ja, ze hebben de naam van Jezus Christus verheerlijkt. En tot aan de dag van vandaag spreken ze nog. Jesaja en Jeremia en Zacharia en Daniel en al de profeten, ze roepen het nog. Haast u om uw levens wil, want uw verlosser is sterk, de heilige Israëls is zijn naam. En dan staat er. En door de offeranden en andere ceremonieën der wet, laten voorbeelden, ja ook dat. De offeranden en de ceremonieën der wet, dat was een volgend tijdperk. Eerst dus door de patriarchen en later ook door de offeranden en de ceremonieën der wet. De wet, u ziet hier de wet als de wet der schaduwen. Niet in strikte zin alleen als de wet der 10 geboden, want die spreekt ons niet van Christus. Maar de wet is een totaliteit zoals hij aan Israël gegeven was, die sprak ook van Christus. Want later zal de Heere Jezus zeggen, als je Mozes geloofd had, dan had je ook mij geloofd. Want Mozes die heeft van mij gesproken. Die wet der schaduwen, die dient ter ceremonie, die sprak van Jezus Christus. Daarin werd dat eeuwige evangelie van Gods genade geopenbaard. Ze mochten niet alleen horen, maar ze mochten ook zien. Als de Israëliet voor het heiligdom kwam, dan stond daar die witte omheining om de tabernakel. En die was zo hoog, dat de mensen er niet overheen konden kijken. Het was wit, de kleur van de reinheid, de kleur van de heiligheid. Maar nu was er aan de oostzijde, ik herinner me nog, er is over gesproken te hebben uit Psalm 65. Welgelijk zalig is hij die gij verkiest, weet u het nog? Dat de Israëlieten kwamen naar de oostzijde van de voorhof. En nou was er in die oostzijde, het oosten, dat is de zijde van het licht. De zijde waarvan God zijn genade openbaart. Aan die oostzijde, er was een deur. Heel de voorhof wist. Maar aan die oostzijde een deur. En die deur die was niet enkel wit. In die deur die 20 ellen breed was. Daar was ook het rood. Daar was ook het karmozijn. Daar was ook het hemelsblauw. Het rood, het purper van Gods lijden. Van Gods bloed. Van Christus offeranden. En daarom was er een opening. Alles zou wit geweest zijn. Nooit zou de toegang tot God geopend zijn. Indien er geen Christus was. Indien er geen lam zijn bloed gestort had. Maar God zij dank. Onder het Oude Testament mocht de schuldige Israëliet reeds weten. Daar is een toegang tot God door de deur. Door de deur die doorweven was met dat bloed van de Heere Jezus Christus. En door die deur mocht hij binnengaan met zijn schuldig hart. Om voor het koperen brandoffer altaar te staan. En dat koperen brandoffer altaar, dat rookte van Gods toren. Dat brandde ziedend van Gods verbogenheid. En op dat koperen brandofferaltaar zou de schuldige gelegd moeten worden. Maar Gods genade heeft gezegd, nee zondaar, uw dodelijke dag begeer ik niet. Breng maar een offertje. Dan kan het lammetje sterven in uw plaats. Dat lammetje wat heen wijst naar het grote lam wat ik zelf beschikt heb van voor de grondlegging te wereld. Ja, dat mochten ze ook werkelijk zien. Mogen wij ook nog wel eens. Als we door het geloof die schaduwen van het Oude Testament mogen nastaren. En mogen onderzoeken de geheimen van Gods genade. In die bladen van het Oude Testament. O, dan zijn wij zelf die schuldige Israëlieten. Dan zijn wij zelf die mens die tot God niet kan naderen. Omdat God een heilig God is. Dan zijn wij zelf die mens die alleen maar door de deur. Ja, God zij dank, daar is een deur. Tot God mogen naderen. Jezus Christus zegt, ik ben de weg. Ik ben de deur. De herder van mijn schaap. Dan mogen we ook vandaag nog staan. Bij dat koperen brandofferaltaar. Wat rookt van de toren van God. Dan horen we vandaag ook nog de donder van de Sinaï. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven is. In het boek der wet. Om dat te doen. Maar dan is het ook vandaag nog. Dat die grote God zijn genade openbaart. Door onze stervende blik heen te wenden naar de koperen slang. En te zeggen, zondaar, ik heb uw dood niet begeerd. Maar ik heb de dood begeerd van mijn eigen kind. Van het lam Gods dat stierf ook voor uw zonde. O geliefde, dan ging die zondaar verder. Dan kwam die bij het wasvat. Want die door het vuur van Gods toren gegaan is. Of liever, die dat vuur van Gods toren aanschouwd heeft waar Christus doorgegaan is. Die komt ook terecht bij het wasvat. En dat wasvat getuigde van de reiniging van het leven. Van het ontdoen van de zonde. Van het wassen van de ongerechtigheden. Van het weer ingaan voor Gods aangezicht in het heilige. En daar in het heilige, ach u begrijpt wel, ik kan dat allemaal zo in die paar minuten niet zeggen. Ik stip het maar aan. Daar in dat heilige, daar stond de kandelaar. Voorbeeldend het licht van de Heilige Geest, die op de Pinksterdag volmaakt zou worden uitgestort. Daar stond de tafel der toonbroden waarvan de Heere gezegd had. En op deze tafel zal het toonbrood altijd voor mijn aangezicht zijn. Altijd, dat toonbrood is Jezus Christus. Het zal altijd voor mijn aangezicht zijn. Het is niet altijd voor ons aangezicht. Wij dwalen menigmaal als schapen zonder herder. Christus uit het oog. Ook dikwijls Christus uit het hart. Maar hij is altijd voor Gods aangezicht. En daarom zal hij in toorn niet tegen ons uitbreken. Maar zal hij ons telkens weer wederhalen. Wanneer we van hem zijn afgeplaatst. Daar stond ook vlak voor het heilige. Het gouden reukofferaltaar. Waar de reukwerk opging. Voor Gods aangezicht. En waar het gebed van de priester mede opsteeg. Met de rook van het reukwerk. Opdat zo het zondige volk niet verteerd zou worden. En daarachter daar stond de ark. De ark die van Gods gunst getuigt. Want vandaar zal ik bij u komen en met u spreken. Van boven het verzoendeksel af. Daar ging de hoge priester eenmaal jaars in. Niet zonder bloed. Om verzoening te doen voor het volk. Terwijl het schuldige volk buiten op het aangezicht ter aarde lag. Daar ging de hoge priester het bloed sprengen. Op en voor het deksel van de ark. En dan kwam hij terug. En breidde zijn handen zegenend uit over het volk. En riep hun toe. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten. En geef u vrede. Daar sprak hij het volk van die eeuwige zegeningen. Die door het offer. Door het offer teweeg gebracht en ogenlieten, dan wordt die dienst der schaduwen een zalige dienst, een heerlijke dienst. Dat hebben de oude ook gezien, zover ze God door een waar geloof zijn ingeplant, zover ze hebben mogen komen voor het aangezicht Gods in dat heiligdom. Daar hebben ze zich verheugd in de heilige Israël, daarvan hebben ze uitgeroepen, ik ga rondom uw altaar, o Heere. Daar hebben ze God geloofd om de wonderen van zijn genade. En dan staat er, en tenslotte, en ten laatste, door zijn enig geboren zoon, vervuld, afgeschaduwd door de offeranden. Och, Kortom, door de hele handeling Gods, de koperen slang, het manna uit de hemel, het water uit de steenrots, Mozes en Aaron, David en Salomo, Jozef en Simson, het waren alle typen van onze Heere Jezus Christus, die hem in zijn werk en weg afschaduwde. Maar ten laatste staat het, heeft God alles gezegd, wat hij te zeggen had, en in die tijd mogen wij nu leven. Nu heeft God niets meer te zeggen. Nu heeft hij alles geopenbaard, wat hij te openbaren heeft. Een ander evangelie zal er tot in der eeuwigheid niet meer gepredikt worden. Oude en jonge, mannen en vrouwen, broeders en zusters, als dit evangelie uw hart niet verdeelt, als deze boodschap u niet verplettert, als dit u niet doet uitroepen, o God, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Als de voorstelling van deze lijdende, van deze gestorven, van deze opgestane borg uw ziel die de strijd brengt met uw zonde, dan zal er in eeuwigheid geen ander evangelie meer zijn wat uw hart verbreken kan. Kom, hoe staat het met u op de reis naar de eeuwigheid? Want de rechter staat voor de deur. Ik kom. Zo heeft hij reeds getuigd. Ik kom om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En nu reizen we samen met onze kinderen naar de dag van het gericht. Heb u houvast aan dit evangelie. Is het uw bloed en kruis, wanneer we onder gevrolijk voorwaarts gaan? O, geleefd in het grootste gevaar, indien ge vervreemd zijt van de gemeenschap met God, door Jezus Christus, dan bouwt gij het huis van uw hoop op een zandgrond. O zondaar, wat ik u bidden mag, dat ge u in uw leven nimmer gerust zou stellen met enige wetenschap, die uw hart niet verplettert, die uw ziel niet ten neder buigt, want de Satan is als een engel des lichts uitgegaan. Hij doet de mensen zogenaamd geloven dat Jezus Christus voor hen gestorven is. Maar ze blijven dezelfde die ze voor deze waren. Dat is niet het werk van de Heilige Geest. Hieraan kunt ge weten of de Heilige Geest in u werkt. Dan heeft God dat evangelie in u dode zondaars hart geopenbaard. En dan zijt ge voor God op uw aangezicht gevallen. Dan hebt ge uw ziel aan zijn voeten uitgestort. Dan hebt ge uw leven verloren. Dan zijt ge ontledigd van uzelf. Dan hebt ge afstand gedaan van al uw vermeende rechten. En dan zijt u gekomen als een arme van geest. Als een hongerige en als een dorstige naar de gerechtigheid. Als een mens die van zichzelf moest zeggen. Heere, gedenk niet meer aan het kwaad wat ik tegen u bedreven heb. Is dat de praktijk van uw leven? Is dat de ervaring van uw hart, mijn geliefden? Is die boodschap van Gods genade zo in uw zielen binnengedrongen? Kom, onderzoek uw leven. Indien het niet zo is, wat zijt u dan beklagenswaardig? Wat zijt u dan diep en diep ongelukkig? Dan reist ge nog naar een onbekend land. Een onbekende bestemming. Zonder reispas. En ge gelooft het niet. Ge gelooft het niet. Dat het land der duisternis, wat u wacht, een naar land is, waar de diepte des doods, waar niet alleen de schaduwen, maar waar de dood eeuwig heerschappij voert. O, wat ik u bidden mag, sta er een ogenblik bij stil. Want ge zijt beschenen door het licht van de waarheid. En nu zal het zo erg zijn, als u, terwijl dat het woord van God tot u gekomen is, en ge anderen de smalle weg des levens hebt zien bewandelen, en de strijd hebt zien strijden, aan de kant zij blijven staan. Wel meegegaan uit Egypte land, wel in de woestijn gekomen, meegegeten met het volk van God, meegeleefd met het volk van God, mee de voordelen ontvangen die het volk van God ontvangt, onder de beschermende hand des Heeren, en dan toch niet in Kanaan binnen te gaan, dan in de woestijn te worden nedergestoten, vanwege uw ongeloof. O, denk er toch eens aan. Het is nu de wel aangename tijd. Het is de dag waarin het licht nog schijnt. Bekeer u toch. Bekeer u toch tot een Heer. Want hij is een genadig en een barmhartig God. En hij vergeeft menigvuldig dat nu nog wel. Gij weet de dag van uw dood immers niet, gij weet niet hoe kort ge nog op de aarde leven zult. Maar dit weet ge zeker, het is een mens gezet, eenmaal te sterven, eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Kom jongens en meisjes, kan deze Christus uw ziel niet jaloers maken? Kan deze God uw hart niet naar hem heen trekken? Kan dit woord zijn het belofte uw ziel niet uittrekken uit de zonde en uit de dood? En uw hart niet doen begeren naar de koning in zijn schoonheid? Kom, verlaat uw volk en uw vaders huis. Verlaat alles waar ge tot nu toe aan gebonden zijn. En dan staat er in Psalm 45, en dan zal de koning lust hebben in uw schoonheid. Dan zult ge een heerlijkheid erven die de wereld niet kent. Dan zult ge reeds in het afgaan naar die verleide rust. Naar dat nieuw Jeruzalem. Naar dat Kanaan wat boven is. Daar zult ge smaken de wateren van Gods genade. Want de wereld kan het toch niet begrijpen. Dat we in onze droefheid blij zijn. En dat we in onze smart nog verheugd zijn. En dat we in ons gemis nog vinden. Ik weet het, ik spreek een weinig dwaasheid. Maar die het ervaart, die zal het me nazeggen. Ja, Heere, in mijn droefheid ben ik nog verblijd. En in mijn rouw heb ik nog verheugen. En in mijn gemis bevind ik het nog dat geniet van mijn geweken zijn. En mijn tranen zijn me nog goed. En mijn smart wil ik niet mis. Heere God, ik ben ongelukkig. En toch wil ik me in mijn ongeluk niet verplaatsen in het leven van degene die daarheen leven zonder God en zonder Christus. Het is een wonderlijk werk. Het is een wonderlijk volk. Omdat het van God komt, die een God der wonderen is. Maar gij dan, die in die stand des levens verkeert, als verlegene, als arme, als hongerige en als dorstige, wacht op de Heer. Wacht op de Heer, zijt sterk. En hij zal uw liederhart versterken. Alle gij die op de Heer hoopt. Amen. Heere, zo hebt u het ons geopenbaard, ook ons. Door uw eigen enige geboren zoon te zenden in de gelijkheid des zondige vlees, om te lijden en om te sterven, verheerlijkt Emmanuel, trek ons tot u, trek ons met de koorden van uw eeuwige liefde, borg, die uit Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra, die versierd is in zijn gewaad en die voorttrekt in zijn grote kracht, die de strijd alleen gestreden heeft. Doe ons achter u aankomen. Was en reinig ons gemoed van onze zonden. En geef ons met ons samen op die weg des levens te mogen gaan. Heere, behoud ons. Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons. Maar u zijt onze vader. Dan zijn we wel wederstrevige, wederspannige, afkerige kinderen. Maar we zijn toch kinderen. Gedenk dan aan uw verbond, Heere. En laat dat uw hart tot ons in liefde doen ontvonken. Ga u met ons de week weer in. Zegen ons met onze kinderen. Zegen u al de arbeid en liefde ook aan onze jeugd besteed. Zegen u de arbeid op de school. Sterk u degene die u daartoe geroepen hebt. Zegen u de arbeid op de vereniging. Zegen wat op uw zegen wacht, o trouwe vader. Hoor ons, want wij bidden het van u. In de naam van Jezus Christus. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 75, het eerste en het vierde vers. Thank you. geliefde gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.